Hoi en welkom hier bij de Godfluencer podcast. Ik ben Tessa van Tessa van Os Ministries en je gaat kijken en luisteren naar de eerste aflevering van de Godfluencer en Friends series. En ik ben zo enthousiast over deze serie, want wat ik ga doen, wat ik mag doen, is in gesprek gaan met bekenden en met vrienden over de dingen die zij hebben doorleefd met God. Waar zij God hebben zien doorbreken in hun leven of waar God een groot werk heeft gedaan in hun leven. Tot inspiratie en bemoediging van jou en mij. En zij gaan met mij zitten en zij gaan daar met mij over in gesprek. En ook over gewoon de hele interessante onderwerpen of de vragen waarvan ik zie in hun leven dat zij daar iets in te vertellen hebben. Dat zij daar iets in hebben bewandeld. En ik kan niet wachten om dat met jullie te delen. En het gave is van deze aflevering, deze eerste aflevering, is dat we dat niet in onze eigen studio hebben opgenomen, maar in The Grace Lunchroom in Spakenburg-Bunschoten met een live publiek. En dat was zo gaaf om te doen. Dus ik zou willen zeggen, ga daar lekker voor zitten, ga daar lekker van genieten in deze eerste aflevering waar ik in gesprek ga met goede vriendin Marije van den Berg. Met haar ga ik het hebben over staan in je identiteit. Wauw, een hele grote stilte. Ben ik goed te horen? Ja? Nee? Hoor ik? Ja? Nee? Ik weet niet, kan er iets met het geluid geregeld worden? Ja, volgens mij ga ik harder. Ben ik nu goed te horen? Nou, dat wordt hier voorzitten met z'n allen, denk ik. Mag hoor van mij. Nou, ik hoop, we proberen een beetje duidelijk te spreken. Maar welkom allemaal bij een aflevering live, in dit geval. We zenden niet live uit, maar we hebben wel live publiek. En dat is voor ons ook de eerste keer. En dat is dus ook hier eigenlijk ontstaan in een gesprek. En het is heel gaaf om dat te doen. Maar van de Godfluencer podcast. En we zijn gestart met opnames. Nou ja, Marije van den Berg zit hier bij mij.
Ja, super om hier te zijn vanavond, Tessa.
Dankjewel. En fijn dat je er bent. En wat we willen doen, ik weet niet, wie kent de Godfluencer podcast? Wie heeft hem eerder? Ja, best wel een aantal, maar heel veel nog niet. Nou jongens, opzoeken. Spotify, daar kun je hem vinden. We bereiken wekelijks met verschillende kanalen bijna 10.000 mensen inmiddels in Nederland. Met een boodschap van Jezus, met een boodschap over wandelen in de kracht van God. En met God, ondanks alles wat het leven ongenuanceerd op je pad smijt. Want het leven kan nog wel eens wat op je pad smijten. En ik geloof, we hebben net ook gezongen over, eigenlijk over een stukje identiteit, maar ook wie Jezus is daarin. En daar spreek ik heel veel over. En daar gaan we ook over in gesprek vandaag. En wat we vanaf deze maand zijn gaan opnemen is eigenlijk de Godfluencer en Friends. Dus mensen die, sommige mensen zijn wat meer bekend, sommige mensen zullen helemaal niet bekend zijn. Ik ben ook niet altijd overal bekend voor iedereen en dat vind ik juist hartstikke leuk, want dan ga je weer mensen leren kennen. En het mooie daarvan is dat je gewoon, ook in gesprek samen kun je dingen delen, harten delen. En zoals je hier makkelijk, nu zijn jullie wat stiller als het goed is vanavond, maar vaak lekker ergens in gesprek bent met vrienden, daar komen soms de harten omhoog en daar delen we echt uit. En vanuit zulke gesprekken willen we ook delen vanavond. En Marije, wij hebben het heel veel gehad over identiteit. En dus het was heel logisch om vanavond hier samen te praten over staan in je identiteit. Dus
wij kunnen daar dus echt uren over praten.
Ja, dat gaan we vanavond niet doen. We willen het ongeveer een half uurtje gaan houden. Dus ik probeer het een beetje in de gaten te houden. Ik heb mijn telefoon hierbij. Dus we proberen richting 9:15 proberen we het af te gaan ronden. En dan is er pauze en volgens mij is er dan nog wat muziek. En daarna ook nog tijd voor vragen. Dus dan gaan we dat ook nog doen. Dus dat doen we niet tijdens de opname, maar dat doen we lekker daarna. Dat jullie, je kan lekker iets opschrijven of zo. Je kan ons helemaal bombarderen met allerlei vragen. We hebben de tijd, althans. Ja, we hebben de tijd.
Ja.
En, maar Marije, even, we gaan mooi dat onderwerp induiken. Hè, maar ook voor de mensen om jou te leren kennen misschien. Wat beweegt jou in dit leven op dit moment? Wie ben je? Kun je kort eens vertellen, wie ben je? Want ja, als we het hebben over identiteit, wie is Marije dan?
Nou, ik ben Marije van den Berg. Ik ben boerendochter. Ik kom uit de Oblassewaard. Wat me bezighoudt is dat ik eigenlijk al mijn hele leven bezig ben met, in de kerk praten ze zoveel over dogmatiek of theologie, maar hoe kunnen we het leven leven zoals God dat bedoeld heeft?
Ja.
Dus echt in de milliseconden van het leven. En zoals jij dat altijd zo mooi zegt, met alles wat dan ongenuanceerd op je pad ook terechtkomt.
Ja.
En dat kennen we allemaal. We hebben allemaal zo ons verhaal, onze dingen die we meegemaakt hebben, de dingen die mooi zijn aan ons leven, maar ook de rauwe kantjes.
Ja,
wat als ze die ook aan durven te kijken en God daarin uit kunnen nodigen.
Ja, jij hebt er ook een boek over geschreven, hè? Van rouw naar wouw.
Ja, en dat gaat ook echt over de rauwe kant dus van het leven.
Ja.
En als we daarover in gesprek durven gaan en God daarin uit kunnen nodigen, ja, dan kan die ons tot in het diepste van onze levensvezels genezen. Dat geloof ik echt, een stuk innerlijke genezing.
Ja.
Wat alleen God kan uitwerken.
Ja, zeker weten. En als je nou in een paar zinnen beschrijft, wie ben jij? Als ik jou niet ken, wat is echt kenmerkend aan jou? Misschien kan ik het beschrijven, maar ik vind het leuk als je het zelf doet.
Ik ben een ondernemende pionier die het meest houdt van de ongebaande paden.
Ja.
Dus dat waar andere mensen denken, oeh, dat vind ik een beetje spannend, dan vind ik dat echt heel erg leuk.
Ja mooi.
Ja.
Dat is ook hoe ik jou heb ontmoet. En Marije kan woorden geven, even voor jullie en ook voor de kijkers. Weet je, dit is later terug te luisteren, terug te kijken. Maar jij kan echt woorden geven aan processen van mensen. Ik vind het heel kenmerkend aan jou, als wij in gesprek zijn ook vaak, dat jij dingen kan verwoorden en naar boven kan brengen. Je bent een coach. Je werkt onder andere met het Seven Life model. Hè? Dus als mensen dus ook bezig zijn met een stukje identiteit zoeken. Een stukje, hoe zit mijn persoonlijkheid ook daarin in elkaar? Jezelf een stukje begrijpen misschien. Dan kan jij ontzettend mooi dingen verwoorden waarvan ik denk, ah ja, ik voel dat wel. Ja. Maar jij geeft daar woorden aan. Ja, en dat kan heel helpend zijn.
Wat ik echt zo mooi vind, is dat God ons uniek gemaakt heeft.
Ja.
En hij heeft mij een oog gegeven om eigenlijk dat ook vrij te zetten wat in anderen ligt, wat ze zelf nog niet weten.
Ja.
En ik denk dat als we vanuit die ogen, vanuit dat perspectief naar mensen gaan kijken, dan is er in elk mens zoveel moois te zien, ook al weten ze dat soms nog niet eens.
Ja.
Ja. En dat maakt het leven met God, vind ik, heel erg spannend, omdat ik geloof dat God altijd verder kijkt dan de beperkingen of de ervaringen die we zelf hebben of bij anderen zien.
Ja.
En dat God in ons allemaal een stuk van zichzelf heeft gelegd. Ja, en dat vind ik zo spannend eigenlijk, positief spannend om dat ook te zien. Dat is ook heel vaak mijn gebed van, Heer, mag ik met uw ogen kijken naar de ander? In plaats van vanuit mijn vooroordelen of mijn aannames te kijken naar de ander, maar echt te durven kijken naar, Heer, hoe heeft u deze persoon gewired? Hoe heeft u die ander ook gemaakt? Hoe heeft u dan ook mij gemaakt? Want daar begint het ten eerste ook.
Nou ja, dat is mijn volgende vraag eigenlijk. Want als je dat vraagt over iemand anders, heb jij ook gebeden om te kijken naar jezelf zoals God naar je kijkt? Dus als we, ik weet niet hoe dat met mensen in het publiek is, maar ik ben niet gelovig opgevoed. Ik heb op jonge leeftijd heb ik Jezus leren kennen. Hè, en hem ook in mijn leven echt ontmoet. En op een gegeven moment kwam ik dan met terminologie in aanraking van, ja, je moet gaan staan in je identiteit in Christus. En dan dacht ik, ja, dat is echt een heel mooi verhaal. Maar ik kon daar heel lang niks mee. Nu is het vreselijk. Voor mij was dat heel lang niet concreet. En voelde dat als iets wat ik niet kon grijpen. En ik denk dat wij heel vaak in onze wandel met God, dat we soms dingen niet kunnen grijpen. Maar ik heb bijvoorbeeld, jij hebt met dingen geworsteld in je leven. En ik denk dat iedereen hier worstelt met dingen in zijn leven. Met regelmaat. De een misschien wat meer dan de ander. Hè? Maar ik heb bijvoorbeeld 11 jaar lang, terwijl ik absoluut een levende relatie had met God, heb ik geworsteld met depressie. En daar heb ik ook een boek over geschreven, dat heb ik ook bij. Voor mensen die daarmee worstelen of zeggen, joh, ik wil verdieping in hoe ik dat stukje identiteit concreet kan maken. Of die worstelen met angst of met dingen die in ieder geval niet fijn voelen. Bestel het boek. Gratis. TessaVanOls.com. Kan je hem gratis bestellen. We hebben er al 20.000 inmiddels weggegeven in dit land. Omdat depressie ook een van de dingen is die dit land echt tergt. En ik geloof dat één groot onderdeel van depressie, zoals ik dat heb ervaren in mijn leven, even los van aandoeningen die daar gevoeligheid voor hebben. Maar is dat voor een groot deel ligt de oorzaak in het niet kennen van je identiteit. En zeker met Christus heeft dat nog een grotere lading. Ik denk dat als we met Jezus wandelen, dat er nog iets bij komt van dan alleen maar op zoek gaan naar jezelf in een persoonlijke ontwikkelingstraject of een test die je doet. Of dat je denkt, oh ja, ik ben een pionier of ik ben wat meer een strateeg. Ik weet niet of we daar nog op komen, maar dat zit zijn een beetje termen uit de Seven Life model. Ja. Ik denk dat het voor mensen echt een enorme worsteling kan zijn. Ook als christen, en daar schamen we ons dan misschien ook nog wel eens voor, want ja, je moet gewoon gaan staan in je identiteit. Hè? Dus als christen weet je wel hoe je dat moet doen. Ik denk dat heel veel mensen helemaal niet weten hoe je dat moet doen.
Nou, dat is natuurlijk ook een stukje van het jargon, de talen kanen ons, wat we ons zo gewend zijn. Maar weten we ook echt wat het is? kun je dat ook echt leven en doorleven.
Nou Marije, vertel nou eens, wat is het?
Waarbij het van mij begint, ik vertelde al, ik ben opgegroeid op een boerderij. En ik was zo'n meisje wat gezegend werd. Ik werd verwend met een paard. En ik weet
ik
wel
ook,
dan in de winter, wat zei je?
Ik ook.
Ja, dus wij zijn van die verwende meisjes geweest. Maar als ik dan in de winter naar het paard liep, dan was het nog donker buiten. En dan zag ik de sterrenhemel. En ik kreeg van dat zo'n ontzag voor God. Wat David eigenlijk ook schrijft in Psalm 8. En al kijk ik dan naar de sterrenhemel, de grootsheid van uw schepping. Wie ben ik dat u als mensje naar mij kijkt? En ik denk dat voor mij, al gaat het over identiteit, begint dat bij de grootsheid van God. Die zijn hart, zijn liefde voor de mens geeft door zichzelf te geven, door Jezus Christus zelf. En die verwondering, daar begint, mijn basis van identiteit begint bij een God die zo almachtig groot is. Als hij iets zegt, dan gebeurt het, dat overstijgt elk stukje voorstellingsvermogen. En dan vervolgens het feit dat hij zegt, en maar jou heb ik gemaakt naar mijn evenbeeld.
Jawel.
En dat maakt mij stil. Omdat ik dan weet, als mens zijn we zo geneigd om zelf heel hard te werken. Zelf heel erg hard ons best te doen. Vanuit ons voor wat hoort, wat dat transactionele denken van, als ik maar goed genoeg ben, dan ziet God mij wel staan.
Yeah.
Maar daar gaat genade niet over. Genade gaat over het feit dat hij zegt, ik geef mezelf aan jou en jij bent welkom in mijn huis.
Amen.
En dat is zo'n andere manier van denken, omdat dat zo in onze maatschappij niet zo werkt.
Nee.
Dit is mind-blowing, zeg maar. We hebben dat nummer, kent dat nummer wel, Reckless Love. Gewoon echt waanzinnige, idiote, krankzinnige liefde. Omdat het je verstand op alle fronten te boven gaat.
Ja.
En dan de realisatie dat God zegt, ook al zak je op je allerdiefst, ook al voor de Joden was onder de varkens zijn, is het meest erge wat je ooit zou kunnen overkomen. En dan die zoon die zijn vader doodwenst, die heel zijn leven erop losleeft en vervolgens tussen de varkens loopt, dieper dan dieper dan dieper kon je niet zakken, die naar de vader teruggaat en zijn vader aan ziet lopen en misschien wel dacht, ze gaan me wegsturen, want ze zien dat ik het ben.
Ja.
En constant maar denkende, als ook mijn dienstkundig kunnen zijn, ik ben het niet waard meer uw zoon genoemd te worden. Die zoon was niet verloren, maar die was verpletterd door de liefde van de vader. En dan komt het thema identiteit voor mij daar echt naar voren. Wat die zoon krijgt, die mantel van waardigheid, die ring met de bestemming en de sandalen om te wandelen in de werken die God voor hem voorbereid had. Ja, dat is voor mij de basis van identiteit.
Wow.
Dus dat zit niet in mij, zit niet in jouzelf of wat je allemaal wel of niet doet.
Nee.
Maar de essentie daarvan is de vader die om de hals heen valt. Ook al voel je jezelf echt gewoon een nul en niks waard. En is dat ook de overtuigingskracht van je denken. Van ik ben het niet waard om een kind van God genoemd te worden. En dat doet er dus niet toe.
Nee.
Het gaat om dat de vader je om de nek heen valt. Feest viert omdat zijn kind thuisgekomen is. En zegt laat het beste kalf slachten. Want mijn kind is thuisgekomen.
Ja, dat is liefde hè.
Dat is echt verpletterende liefde, ja.
Amen. Ik zou hem nu bijna al wel afsluiten. Ja, weet je, en dat heb ik ook zo ervaren. Want weet je, ook die liefde gaat je laten zien. Ik heb heel veel gesproken over een stuk identiteit vanuit het kennen van God maakt dat je jezelf gaat kennen.
Ja.
He, you know who you are because you know whose you are. He, dus weet wie je bent omdat je weet van wie je bent. Want als je gaat weten wie God is en wat liefde is, werkelijk bij hem. Wij hebben zo'n klein beeld nog van liefde. Wij hebben soms nog zo'n klein beeld van het offer van Jezus. En er staat in Efeze, aan hem is alles onderworpen. Hè? De machten en de krachten zijn ontroond. En we zingen wel eens, net ook, hè, eigenlijk tegen onze vijanden. Maar als we gaan begrijpen wie God is, hoe groot hij is, en we gaan ook de plek van onze vijanden zien, dan kunnen we gaan staan. Want het is niet door onze kracht, maar door de gedelegeerde autoriteit van Christus. He, wij zijn zijn lichaam, en dat staat in Efeze 1 ook. He, aan hem is alles onderworpen, hij is het hoofd. En hij delegeert het aan zijn lichaam. He, om op aarde te doen wat God door ons heen wil doen. Zoveel liefde heeft God, dat hij ons eerst aan zijn hart trekt. En dan ook nog in staat stelt onder zijn kracht, zijn liefde, zijn waarheid. Om gewoon iets neer te zetten in deze aarde. We zijn niet van de wereld, maar wel in deze wereld. Om te doen de goede werken die hij heeft voorbereid voor ons. En wat een kracht zit daarin. En dan, weet je, ik kom uit de wetenschap ook. Ik heb een medische achtergrond. Veel in de coachingswereld. En ik weet niet of mensen dat herkennen, hè, maar persoonlijke ontwikkeling is heel erg in. Je moet de beste versie van jezelf worden. Je moet je purpose vinden. En je moet vooral heel goed denken en spreken en geloven ook. Want dan komen de dingen tot stand zoals je het wil zien. Maar dat legt zo'n druk op ons. En dan kunnen we als christenen ook wel eens gaan denken van als dingen niet tot stand komen zoals ik heb gebeden en heb gedacht en heb geloofd, dan zal er dus wel wat mis zijn met mij. Dan mis ik geloof of dan mis ik eigenlijk genade of zegen of ik weet niet hoe we het gaan noemen. Maar dan gaan we allemaal termen daaraan koppelen waarbij we onder een juk komen van toch nog die eigen prestatie. En ik liep daar ook als christen. Toen ik al los was van depressie, liep ik daar gewoon echt wel in vast. En ik ben op een gegeven moment gaan bidden, Heer Jezus, wat is de relevantie van u daarin? En ik ben zo dat af gaan leggen en gaan zien dat we zo in Nederland, in de westerse wereld, onder dat Griekse denken zitten. Maar dat Jezus zo anders denkt en zo anders kijkt naar ons. En zijn genade is zoveel groter. Ik denk dat ik het nog heel vaak niet besef.
Ja, maar het is natuurlijk een spannend iets wat je duidt. Want we leven in een maatschappij waarbij succesvol zijn heel erg belangrijk is.
Ja.
En succesvol zijn als christen kan dan ook zoveel lijken van, hè, zeg maar, de Bijbel spreekt zoveel over overvloed, over succes, over dat God je paden voorbereidt, dat plannen zullen slagen als je hem erbij betrekt, zeg maar. Dus
dat is een waarheid. Ja, dat is wat God wil doen.
En dat is dus ook wel een spannende. Ja. Van, hè, wat als je, ik weet niet, hè, dat is vast heel herkenbaar, dat je denkt, ik zou heel graag dingen willen bereiken of ik zou heel graag succesvol willen zijn eigenlijk.
Het pad van God. Ik denk dat heel veel christenen gewoon bezig zijn met, volg ik het pad van God voor mijn leven? Hoor ik de stem van God juist? Doe ik wat hij van mij vraagt? Want ik denk dat we allemaal ten diepste kampen met een angst dat we dat missen. En dat we daar niet in wandelen. En dat we daardoor ook heel vaak worstelen met wie ben ik? En heeft God mij wel zo bedoeld?
Ik had net een heel mooi gesprek aan tafel. En toen zei ik, ik zie dat echt als, stel je even een schoolplein voor. Het is pauze, alle kinderen gaan naar buiten. En om het schoolplein staat een hek om een veilige plek te creëren om te spelen. Maar daarbinnen kun je kiezen. Ja. Wil je spelen in de zandbak? Wil je gaan schommelen? Wil je gaan voetballen? Wil je je ticketje gaan spelen? Wil je gaan touwtje springen? Maakt allemaal niet uit. En ik geloof zo dat God ons bepaalde kaders geeft waarbinnen we mogen leven. Maar dat daarbuiten zoveel te spelen valt. En dat we soms, omdat we daarin een kramp hebben van ik moet toch wel het juiste doen voor God. Ja. Dat daarin een kramp soort van komt van dat we vergeten dat we met heel veel dingen mogen spelen.
Ja.
En dat we eigenlijk beteuterd een beetje bijstaan omdat we eigenlijk van God hopen te horen. Mag ik nou gaan schommelen of mag ik in de zandbak?
Ja, precies.
En ik geloof zo dat hoe God ons gemaakt heeft, is zijn kind.
Ja.
En God geeft in zijn woord zoveel prachtige handleiding. Ik zeg altijd, als God ontwerper is van het leven, daarin heeft hij zo ook ons de handleidingen van gegeven. Dus al heb je het over van thema's als seksualiteit, of hoe bouw je relaties op, of hoe ga je om met je werk, of hoe kun je dienen of hoe kun je van betekenis zijn? Dan staat daar, is zo praktisch in de Bijbel over geschreven. Daar staat het leven uitgelegd.
Ja.
En dan mag je zo in ontspannen dat binnen de kaders die God geeft, er dus alle vrijheid is. Ja. En je kunt dus heel veel dingen niet verkeerd doen als je binnen die veiligheid van die hekjes blijft. Maar dat is nooit besloten. Dat is geen kramp, dat is geen kooi. Maar dat is de allermooiste speelplaats van waar je die ook kan vinden.
Amen. Ja, zo is het echt. En dan rest ons eigenlijk niks anders dan die kaders te leren kennen.
Ja, dat denk ik. Ja, dat is voor mij echt.
En dat vind ik mooi, en wat er ook staat in het woord. Het kennen van de waarheid zet je vrij. En waar de geest van God is, daar is vrijheid.
Ja.
En ik denk dat bij God speelt vrijheid een hele grote rol. En wij kunnen soms schrikken van we gaan vaak denken, dit is goed en dit is fout. Dus dat mag ik niet. En dat mag ik wel. Maar ik denk dat wat voor mij echt een eye-opener was, is met de zondeval zijn we in de boom van goed en kwaad gekomen. Ja, daar zijn we uit gaan eten. Dus we beoordelen continu als mensen, is dit nou goed of is dit nou fout in de ogen van God? Hè, of als we zonder God leven, is het goed of fout in mijn geweten. Dus dat geweten, dat hebben we al gekregen. Maar Jezus is de boom van leven. Hij plaatst ons in hem terug, in die boom van leven. En ik geloof dat als we meer durven gaan vragen bij God van... Heer, wat geeft leven? En wat brengt mij naar die afgrond? Wat brengt mij naar de dood? En ik geloof dat God altijd wil openbaren aan je. En dat de geest ook altijd persoonlijk wil spreken. En dat is natuurlijk al een uitdaging voor ons allemaal. Hè, verstaan we het goed? Want daar zit ook die struggle. Verstaan we het goed? Maar ik geloof dat daar ook de basis ligt van het kennen van onszelf. En wat ik heb geleerd, ook in mijn depressie, is... Weet je, daar was ik weet niet hoeveel voor gebeden. Maar het bleef maar terugkomen. En ik raakte zo in de stress daarvan, in de frustratie daarvan. En God leerde mij, God in zijn liefde en genade nam op een gegeven moment een moment de tijd met mij... om mij iets te leren over de vernieuwing van mijn denken. En dat staat in Romeinen 12 vers 2 onder andere. Dat staat in Filippenzen ook genoemd. En dat gaat erover dat waarlijk het kennen van de waarheid je vrijmaakt. Ik kende niet eigenlijk ten diepste, of laat ik het anders zeggen, God, ik had een verwarring omdat ik dingen voelde. Ik had enorm te kampen met een minderwaardigheidscomplex bijvoorbeeld. Nou, dat is wel een grond voor lekker depressief blijven, kan ik je vertellen. En God leerde me iets en hij zei, Tessa, dat is niet hoe ik naar je kijk en het is niet mijn waarheid. Buiten het feit dat ik je ervan vrij wil zetten, moet je je bekeren. En dat kan even heftig klinken, dat je denkt, moet ik me bekeren? Maar ik heb er last van, ik wil er juist van los. Maar God zei, als je mijn waarheid aanneemt, dan moet je je afkeren van de leugen die continu naar je toe wil komen. En die jouw waarheid wil zijn en blijven, omdat je het in je hele systeem voelt, omdat je er al jaren zo naar kijkt. Je moet het loslaten. Neem je aan wat ik over je zeg. En dat bracht voor mij vrijheid. En dat was een heftig ding, want ik moest in één keer erkennen dat ik dat los moest laten. Dat ik daar iets in te doen had. Terwijl ik altijd aan het bidden was, haal het weg, bevrijd mij, weet ik veel, wat zeggen we, genees mij, al die dingen. En God zei, mijn lieve schat, je moet het loslaten. Want jij hebt iets aangenomen over je denken, over je zijn, en dit is niet mijn waarheid. Ik kijk zo niet naar jou. Ik heb je mooi gemaakt, mijn woord zegt het, mijn geest bevestigt het. En ik wil dat je daarin gaat wandelen. En dan ben je vrij. En dat is een struggle, want je voelt het intens. Wij kunnen ontzettend veel in onze emoties voelen.
Ja, en dat voelt vaak dus ook als een heerlijke, waarheid. Comfortabele mantel.
Ja, ik vond het niet comfortabel.
Nee, maar ergens is het wel vertrouwd.
Ja, het is vertrouwd. Het is een vriend. Ja. Ik zeg wel, het is een vriend van je geworden. Ja. Het is een bekende stem van je geworden. Ja. Het is een gewoonte van je geworden. En ik had me er echt mee geïdentificeerd. En dat werd, op een gegeven moment werd dat voor mij een werkelijkheid. Dat ik dacht, dit is wat God bedoelt met wandelen in je identiteit in Christus. Je gaat kijken naar jezelf zoals God naar je kijkt. Maar daarvoor moet ik wel eerst God kennen. En moet ik weten wat hij zegt over mij. En moet ik weten hoe die... Weet je, waarom zou ik mezelf niet goed genoeg vinden en heel de rest van de wereld wel? Dat is een hele rare kronkel. Maar dat doen heel veel van ons doen dat. Ja, het is voor iedereen en God praat, maar niet voor mij. En God heeft iedereen talenten gegeven, maar mij niet. En ik hoor wat herkenning volgens mij hier en daar. Maar dat doen we echt heel erg. En ik doe dat nog, denk ik wel, regelmatig. Maar ik ben ook bereid om het af te leren. En ik heb geleerd dat bekering is niet alleen het keren tot Jezus, hè, tot het leven. Maar is elke dag opnieuw durven kijken naar wat zegt God. En waar heb ik nog een leugen die komt, zoals Colossense 2 zegt, uit de filosofieën, uit de redenaties van deze wereld, die niet uit Christus zijn. En dan kunnen we ons denken vernieuwen. Dan kunnen we bolwerken afbreken. Dan kunnen we die gedachten gevangen nemen, zoals in 2 Korinthe 10 vers 4 en 5 staat. En we hebben niet te vechten tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten. En we moeten de bolwerken afbreken in ons bol, in ons denken. En dan kom je tot vrijheid. En natuurlijk is dat een wisselwerking. Hè? Soms is het gebed en soms is het ergens met onszelf dat proces van die bekering en dat soort dingen doorlopen. Maar dat heeft mij zoveel vrijheid gebracht.
Ja, en het spannende maakt natuurlijk wel dat heel veel overtuigingen die je van jezelf hebt komen vanuit bepaalde ervaringen.
Ja. Ja.
En die ervaringen, als je eenmaal denkt, oké, ik kan dat niet of ik ben niet goed genoeg, dan wordt dat altijd bevestigd. Beetje self-fulfilling prophecy. Dus iets lukt niet. En je neemt dus aan van, zie je wel, het wordt dus nooit wat met mij. Of zie je wel, niemand ziet me staan. Of zie je wel, God kent me niet. Hè? Dus dat je bijvoorbeeld ergens voor bidt en dat het leven dan anders loopt dan dat je had gebeden, dan kun je zo erg de overtuiging aannemen, ja, maar God ziet mij niet, of hij vindt mij niet goed genoeg, of ik ben gewoon niet goed genoeg.
Ja.
En dat wordt altijd een zie je welletje. Dus er hoeft maar iets te gebeuren en je hoort, zie je wel.
Maar ik vind het wel interessant, hè? We gaan zo richting de afronding toe. Hoe kan je dat nou concreet aanvechten in je leven? Dus stel je worstelt ermee, want het hoeft niet met iets zwaars te zijn per se als depressie of als minderwaardigheidscomplex. Hè? We kunnen ook gewoon met de simpele dingen van het leven,
we hebben ze allemaal,
gewoon een worsteling hebben, ja, of het nog niet eens stiekem merken. Maar je wordt wel eigenlijk, het zijn gewoontes, hè? Dus we herkennen het niet altijd gelijk. Hoe kun je daar nou mee aan de slag? Dus ik ben altijd heel erg van de praktisch. En we kunnen ervoor bidden en we kunnen voor elkaar bidden en we kunnen het woord lezen en we kunnen aanbidden. En dat zijn allemaal van die sleutels waardoor we in die aanwezigheid van God komen, waardoor we in die vrijheid komen. Maar ik heb dat gevoel al heel mijn leven dat dingen niet kunnen. Het wordt elke keer bevestigd. Wat zou je nou kunnen adviseren? Jij, zeg maar, vanuit jouw leven, maar misschien ook vanuit, hè, jouw coachingsrol, want je hebt heel veel mensen al begeleid. Wat zou je dan kunnen doen? Wat zou je iemand kunnen meegeven?
Het begint allereerst dus bij het gaan herkennen. Ja. En erkennen dat het er is. En pas dan zul je zien dat dit soort systemen, ik noem het altijd, dat is zo gewired, zeg maar, zo zijn de verbindingen in je brein.
Ja.
Dat het als het ware Max Verstappen op de A2 is. Er gebeurt iets en binnen no time zit je van Maastricht in Amsterdam.
Ja.
Echt gewoon joef, in één keer.
Ja.
Nou, als je dus gaat herkennen, dan ga je dus opvallen. Hey, ik stap weer bij Max Verstappen in de auto. En pas dan kun je jezelf weten, oké, ik ben misschien al bijna, ik heb de deur al vast. Maar ik wil dat nieuwe neuropad, zeg maar, eigenlijk ingaan. Dat is nu nog een oerwoud. Dan moet ik het eerste pad nog doorheen slaan. Of ik heb hem 2 of 3 keer bewandeld. Zo moeilijk is dat dus. Vernieuwing van denken. Dat is echt heel hard werken.
Ja.
Dus als we in ons automatisme, 95% van ons denken, gedrag is automatisch. Is zonder dat je erover nadenkt. Dus die vernieuwd worden in je denken is dus echt een proces van je bewust worden en jezelf realiseren. Als ik dit toets aan Gods woord, of als ik het spiegel met iemand die met God leeft, dan weet ik dat het niet waar is. En in heel mijn zijn, in elke vezel, voelt het als waar.
Ja, dat maakt het ook zo'n lastig gevecht, hè?
Dat maakt het dus super lastig. En dus laten we dit ook zeker niet onderschatten. En laten we ook daarin, ik geloof zo dat we elkaar dus nodig hebben. God heeft ons aan elkaar gegeven als lichaam.
Ja, amen.
Maar dat het daarin dus ook zo belangrijk is dat je gaat merken, dat is dus echt een oefening. Het prachtige vind ik voor de dames, de sterke vrouw uit Spreuken 31 is de Gaïl. En een Gaïl is een geoefende strijder. Als we kijken naar wat Paulus schrijft over de wapenrusting aantrekken. Ja. Zo vaak gaat het over, processen zijn ook echt, dat gaat over strijd. En misschien is de grootste strijd toch wel onze eerdere ervaringen. Of de pijlen die de duivel zo gericht op ons hart kan aansturen. Hij weet gewoon precies hoe dat hij ons tot in het hart moet raken. En dan de uitnodiging van God om niet alleen het zwaard, het woord te kennen, maar om het woord van ons hoofd af te laten dalen naar ons hart, zodat dat ons hart kan beschermen. Dat is het schild van het geloof.
Ja, amen.
En zonder dat je dat het van je hoofd naar je hart kan afdalen, kun je je hart niet beschermen.
Nee, want dan blijft het hoofdkennis.
Ja.
En dat is denk ik ook het verlichte oog van ons hart, van ons verstand, zegt de Nederlandse HSV-vertaling. Maar in de grondtekst gaat het ook over het hart. En ik geloof dat God is een God van openbaring. Hij is een God van het hart. Hij is een God van relatie. Hij wil niet alleen ons kennis laten hebben van zijn bestaan en van wie hij is hier in ons hoofd, maar hij wil ons ontmoeten in ons hart. En ik geloof als we daarin komen, dan gaan dingen ook om. En dat zijn voor mij ook momenten geweest dat ik dacht, oh ja, en dan kan niemand het meer roven.
Nee, en het eerlijke verhaal is om het heel praktisch te maken. Het is dus een proces.
Ja.
Het kan een worsteling zijn. Soms laat God je iets zien door een bijbeltekst of een lied of een beeld of door een woord wat iemand je geeft of door een preek, maakt niet uit wat. Dat zoveel autoriteit heeft dat je dat gelijk ook aan kunt nemen. Soms is het ook een worsteling waarin je dat proces doormaakt en doorgaat. Maar dat is echt het proces waard. Het is echt zo dat God je, zoals Jesaja 61 zo mooi zegt, van het rouw gewaad, als een rouwend persoon hopeloos op een hoopje wil brengen tot ja, die wauw, zeg maar, tot die persoon die bekleed is met hem en gekroond is met zijn heerlijkheid. En dat we daarin, een hoofdstuk ervoor, mensen van heinde verre tot ons laten komen. Die er zeggen, maar hoe jij uit je ogen kijkt, ik zie zoveel vrijheid en zoveel vreugde en zoveel vrede, shalom eigenlijk uit je ogen. Dat is aanstekelijk christen zijn. Dan zullen mensen echt van heinde verre zeggen van, hé, maar dat wat jij hebt als christen, en dat weten ze dan niet eens, dat wat jij hebt wil ik ook. En dat is God.
Ja, en dat is God. Ja, dat gaat uiteindelijk helemaal niet om ons zozeer. Terwijl tegelijkertijd heeft God ons zo lief en we mogen er zijn. En we hoeven ons niet weg te stoppen of te kleineren. We mogen nederig zijn naar een grote God en hand in hand met hem lopen. En ik denk dat dat een hele mooie afsluiter is. Denk ik.
Absoluut. Ja, toch?
Nou, dus bij deze. Dankjewel. Voor vandaag. En dit heerlijke gesprek.
Ja, dat was mooi. Dankjewel. Ja.
Yes. Ja, je keek naar deze eerste aflevering met Marije. En hierna volgde nog een heel gesprek met het publiek. En dat hebben we opgenomen. Maar omdat de vragen uit het publiek niet goed verstaanbaar waren, is dat nog iets wat we willen bewerken. En mogelijk als deel 2 willen gaan publiceren in de Godfluencer & Friends series. Dus stay tuned. En ik hoop dat je hiervan genoten hebt. En ik zie en hoor je graag in de volgende aflevering. Doeg!